Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. We zoeken u samen het dagelijks Heer. Heere, gij hebt ons andermaal op deze heilige rust en sabbatdag samen willen brengen aan de plaatsen des gebeds. We worden nog verwaardigd in onderscheiden van zoveel zieken en kranken en ellendigen en zoveel die geen lust hebben aan de kennis in hun wegen om naar God te gaan onder uw getuigenis en om nog te horen wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. Het mocht u behagen dat we ons samen zijn en aan alle plaatsen uw heerschappij waar ze samengebracht worden om onder de prediking of lezing van uw woord nog meer te zitten, dat ge naar uw eigen belofte met uw Godheid, majesteit, genade en geest uzelf nog wilde vertegenwoordigen in ons midden, in onze harten, waar toch alleen uw komst het maar is die ons heil volmaken kan. Steil en diep afhankelijk ten allen tijden van de invloeden van God en Heilige Geest, zo wij sterk zijn, daarvan hebt gij alleen de eer, te vermogen wij ook iets. Zelfs alles komt, o Heer, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden. Ge mocht uit vrije, soevereine genade nog eens terugkomen. Ge zijt met uw geest zo ver geweken, ook van de openbare inzettingen en bediening, van met uw geest zo ver geweken van de zegeningen en van de oordelen. Maar och, kom nog eens terug tot Sion met ontfermingen en wil ook in deze middag en in deze dag nog blijken en bewijzen van schenken, opdat uw koninkrijk ook onder ons en in ons en rondom ons nog uitgebreid mag worden, dat het rijk des Satans nog afgebroken en dat uw heerlijk koninkrijk nog opgebouwd over de lengte en breedte der aarde, ook onder de Joden en onder de heidenen, opdat ze naar de wortel van Isaï nog vragen, zo die staan zal tot een banier der volken. Ge mocht nog een opening in uw woord willen schenken op dat gedeelte dat we in deze middag nog wensen te overdenken, wat we wel niet voorgenomen hadden, maar waar we onszelf niet los van konden maken. Och, ge mocht er eens in meekomen, dat het voor de een of voor de ander in onze midden is een boodschap mocht zijn en een woord tot ontdekking en tot verlichting, tot opwekking, tot vertroosting, waar het geheel leven van uw volk een leven is vol van raadsels en van problemen. En zelfs David moest zingen, daar mijn ziel, omringd door duisterheen, zo dikwijls van verlangen is bezweken. Heere, ge mocht naar uw eigen belofte, nog een sieraad vooraf. Een vreugde olie voor treurigheid, gewaar des lofs voor een benauwde geest nog schenken. En uw volkens bouwen in het allerheiligst geloof, dat ze van derzelven eens ontdaan mochten worden, van alle leunsels en steunsels buiten Christus, en dat het hun geleerd mocht worden wat het inhoudt en waar het in bestaat en hoe dat het gaat, om uit genade zalig te worden door het geloof, het welk is in Christus Jezus de Heer. U wilt daartoe al uw knechten ondersteunen, wil er de taal nog vermeerderen, en kon het zijn in de benauwdheid der tijden aan uw kerk gedenken, die daarachter gebleven is en overgebleven als een nachtje in een komkommer op en als een belegerde stad. En de kleine vossen die de wijn gaat verderven, inwendig en uitwendig, oh, dat ze zichzelf, Heer Jezus, vangen mochten. Want wij kunnen het niet doen, het is een onmogelijke zaak. Wil ook ons in deze middag uw hulp en uw bijstand nog schenken, in de verkondiging van uw getuigenis, dat we nog vermaak in mochten krijgen en dat we met een innerlijke verlustiging des harten het mochten doen en dat het tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winst mocht zijn, opdat in het lezen en in het prediken uw hulp nog mochten ervaren, de zieken en de kranken. Gedenk ze naar de grootheid uw genade in de huizen, in de gestichten, in de hospitalen. We dragen ze aan u op jong en oud, klein en groot, ontferm u de over. En heilig alle beproevingen nog tot de verheerlijking van uw naam en tot de blijdschap der zielen. Gedenk aan al de noden van de wettig verhinderden, van de zieken en ellendigen, of van de ouden van dagen gedenkt die in gevangenissen kwijnen, zie nog in gunst van boven op ons neder. Laat uw aangezicht over ons nog lichten. Bezoek ons nog, vervul ons nog, spreek nog tot onze zielen. Van vrede, van heil en van zaligheid, proof uw naam en uw kracht. O eeuwige middelaar in ons harten, en wees ons in de verzoening van al onze misdaden nog een vriendelijk ontfermer, uit loutere goedheid om Christus willen. Amen. We zingen u uit Psalm 42 en daarvan het derde en het vijfde vers, Psalm 42. Inmiddels zal gecollecteerd worden eerst voor de kerk en dan voor de school. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Moet het oud vertrouwen weder? We zoeken in het hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. De hoop op God slaat ook naar boven, want ik zal zijn naam nog lopen. Psalm 42 en daarvan het derde en het vijfde vers. Thank you. Dat is, geliefden, wat we daar gezongen hebben, de hoop en de verwachting van Gods erfdeel, waarin ze nooit beschaamd, nog bedrogen zullen uitkomen. Gods kerk in het algemeen gaat door bange wereldweeën, de overwinning en de triomf tegemoet met haar verheerlijk hoofd Christus. Maar persoonlijk is dat ook waar voor al degenen die in Christus zijn begrepen, voor al Gods uitverkorenen, dat Gods goedheid die zal zijn druk eens verwisselen in geluk. De wereld gaat straks onder in een eeuwige nacht en in een eeuwige duisternis. Maar Gods volk, dat gaat het morgenrood tegemoet, van die blijde dag waar geen nacht meer op volgen zal. En die verzekering, die heeft Christus als dat verheerlijke hoofd aan zijn kerk geschonken, waarbij ik vanmiddag uw aandacht wens te bepalen uit Johannes 16, het 33e vers, het laatste gedeelte, waar Gods woord al dus luidt: in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wij hebben hier een voorzegging van de scheidende Christus uit zijn laatste wil, een bekendmaken van wat komt, een opwekking voor wat hij geeft en de grond waarop hij troost. De laatste kapitelen van Johannes 14, 15, 16 en 17, die zijn door Christus gesproken, alleen in bijzijn van zijn 11 discipelen. Dus Judas, de verrader, is daar niet bij tegenwoordig geweest. En die kapitelen, die worden genoemd door verschillende godgeleerden het testament of de laatste wil van den scheidende Christus. Christus was op weg om zijn werk te voleindigen waartoe de Vader hem in de eeuwigheid reeds geroepen en voor bestemd had. Hij wist, zoals hij zelf betuigd heeft, al hetgeen dat over hem komen zal. En hij heeft ook geweten hoe zwaar dat die scheiding voor zijn discipelen zou zijn, vanwege het weinige licht dat ze in de zielen van de persoon des middelaars hadden, maar ook van de noodzakelijkheid van zijn borgtochtelijke bediening. Het meeste dat Christus in die afscheidreden gezegd heeft, dat hebben ze ten tijde toen Christus het tot hen sprak niet begrepen. Maar straks na zijn dood, na zijn hemelvaart en na de zending van de Heilige Geest, dan zou het betekenis krijgen wanneer die Geest zou komen om hun te herinneren al hetgeen dat Christus tot hen gesproken had. En daar behoort ook bij de woorden, de laatste woorden uit zijn laatste wil op testament, wat hij heeft nagelaten voor zijn discipel en voor zijn kerk. Die laatste woorden, dat is een voorzegging van Christus aangaande de toekomst die daar voor hen lag. En het is in de eerste plaats, gelijk we zeiden, het is een bekendmaken van hetgeen wat over hen komen zou. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat was geheel anders geliefden als dat ze ooit gedacht hadden. Van stonden af aan dat ze met Christus zijn in aanraking gekomen, 3 jaar van tevoren, en dat ze hem gezien hebben en hem beleven hebben als de Messias van God beloofd en door God gezonden, toen zijn hun gedachten gevestigd en gericht op een aards koninkrijk. Die gedachte aan de verlossing van de Romeinen, die leefde in het hart van het Israëlitische volk. Die leefde zelfs ook in de harten van Gods kinderen. Want zonder de dadelijke verlichting van Gods geest, dan kunnen wij geen rechte en juiste voorstellen maken van wat God in betrekking Christus beloofd en voorzegd heeft. We zijn altijd maar genegen om ons eigen toepassing eraan te geven en te maken. Dat is ook zo bij de discipelen geweest. Ze hebben, omdat ze geen inzicht hadden in de borgtochtelijke bediening van Christus, daarom hebben ze de gedachten gericht, de meeste tijd, op een aards koninkrijk. De moeder van de zoon van Zebedeus heeft gevraagd aan Christus dat een van de zonen mocht zitten aan zijn rechter en een aan zijn linkerhand. Ze hebben met elkander gevochten, verkeerde mensen. Je zou toch zeggen, hoe is het mogelijk? Die zullen toch wel voor elkander bukken. Dat zal alleen maar gebeuren als God bukkende genade heeft. Maar anders dan, als er op aan zou komen en we worden aan onszelf en overgegeven, al hebben we nog zoveel genade, dan zouden we elkander nog doodvechten. Ik herinner dat er eens een dominee in Rotterdam spreekte over de herder en de schapen. En die man, ja, die had daar een beetje van opgezocht, een en ander zoals dat gaat, een beetje bij elkaar gescharreld. En laat ik zeggen, een mooi preekje ervan gemaakt. Maar daar kwam achter die preek een schaapherder naar die dominee, die jaren de schapen gewijd had. En die oude man die zei, ik heb wel begrepen, dat je er maar een beetje over gepraat hebt. En veel uit de boeken gehaald, en dat je weinig van de praktijk af is. En die man die zei, waarom? Oh, hij zei, dat heb ik wel gemerkt, want de details ervan, van de schapen en van de bokken, daar schijn je niet van te weten. Want je hebt gezegd, hoe erg dat het is dat schapen en bokken elkander stoken. Maar ik had gedacht dat hij zou verteld hebben, dat het nog veel erger is als schapen schapen stoken. Als die met elkander benen gevechten. Als de herder die schapen niet van elkander trekt, dan zou ze elkander doodmaken. Als je dat vanzelf niet weet, dan kun je dat ook jezelf niet voorstellen, want als er over schapen gepraat wordt, dan praten we de meeste tijd over een zeer zachtmoedig beest. Er staat ook in de Bijbel van de Heer Jezus, als een lam werd hij ter slachten geleid, en als een schaap dat stom is, dat hij gezwegen heeft voor het aangezicht van zijn scheren, dat hij zijn mond niet opendeed. En dat gebeurt nog wanneer er een schaap gedood wordt, die verweert zich niet, maar wel zeggen ze dat er grote tranen uit de ogen komen. Zo zachtmoedig is een schaap wanneer hij gaat sterven. Maar als eenmaal met een kander aan vechten raken, dan moet het verschrikkelijk zijn. We hebben van alles maar een verkeerd begrip geliefd, tenzij dat we door Gods geest verlicht en onderwezen worden. En werkelijk, die discipelen onder elkander, dat kunt u zomaar voelen, die hadden gedurig al met elkander zitten twisten. En dit beleren, hoe het gaan zou wanneer Christus ze van de Romeinen zou verlossen, en wanneer hij een koning zou worden van de Joden. Vandaar toen Christus zijn intreed deed in Jeruzalem in Matthäus 21. Toen hebben die discipelen, die hebben net zowel als al die anderen, die hebben daar luide gezongen, Hosanna, Hosanna. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. Een aards koninkrijk. En het was vanzelf waar wat ze eenmaal gezegd hadden. We hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Dus wanneer Christus nu dat aards koninkrijk hier beginnen zou, dan zouden ze verwachten dat ze toch straks in dat aards koninkrijk wat zouden worden, dat ze straks wat zouden bereiken. Natuurlijk, wanneer een mens zelf een weinig kent, dan kan men ook wel begrijpen dat dat heel niet vreemd is, de gedachten waarmee die discipelen vervuld waren. Want dat zit bij ons ook zo diep in ons hart, om wat te worden en om wat te zijn. En het kost wel ons leven lang om daarvan afgebracht te worden. Wat wij zoeken, de een zowel als een ander, en laten we er maar niet om wijzen, want dat is bij ons allen hetzelfde, we zoeken allemaal wat te worden. Is Gods weg en Gods doel met zijn kerk ook dat ze wat zullen worden? Nee, Gods weg, dat is om te worden. Hetzelfde als wat Johannes de Doper eenmaal gezegd heeft, hij moet wassen en ik moet minder worden. En u gaat de Heer Jezus, die gaat tegen die discipelen vertellen, in de wereld zulke verdrukkingen. Een aards koninkrijk, daar moet je niet op rekenen. Straks dan zal het door Christus zelf bekend worden voor Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En Christus is ook nooit op deze wereld gekomen om te heersen. Maar Christus die is in de wereld gezonden om te lijden en om te sterven. Die is in de wereld gekomen om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Christus die is in de wereld gekomen om Gods toren te stillen, om Gods gramschap te blussen, om een eeuwige gerechtigheid te verwerven en om zijn volk te herstellen in de gemeenschap met God. Dat is het gehele doel van de komst van Christus hier in de wereld. En u heeft Christus dat doel bereikt door de weg van zijn lijdelijke en van zijn dadelijke gehoorzaamheid. Christus heeft het leven verworven doordat hij zelf de dood is ingegaan. Christus is overwinnaar geworden nadat hij aan het kruis genageld en gedood is. Christus die heeft de zegepraal ontvangen nadat hij zich vernederd had tot in de dood, ja tot in de dodenkruis. En u zegt Christus hier tegen zijn discipel in de wereld zult ge verdrukking hebben. Waar God te rekenen heeft, dat is op druk, op kruis, op armoe, op tegenstand, verhuizen, vervolging, smaad, last. Hoog. Dat is al wat voor Gods dis kerk weggelegd is, hier in dit leven. Asaf, die is er ook mee in de war geraakt in Psalm 73. Hij zo immers, ja waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Maar dan zegt hij in het laatste van die psalm, ik was bijna gevallen plat, geweken uit de rechte pad. En waarom? Omdat die man die is in de war geraakt met de godsregering. En die man die heeft ook geen genoegzaam acht gegeven op hetgeen wat in het Oude Testament, want Asaf leeft in het Oude Testament, wat in het Oude Testament voorzegd was door de profeet, want vanzelf van het begin van de wereld heeft God laten verkondigen wat het deel van zijn volk en van zijn kerk hier is in de wereld. Het is niet alleen dat het bekendgemaakt is in het Nieuwe Testament en dat we daar alleen kunnen vinden wat het deel van Gods volk hier is in de wereld, nee. Maar zelfs in het Oude Testament zien we dat reeds zo duidelijk. Toen Noach geboren moest, was, toen heeft Lamech, die bekeerde Lamech, die uit de heilige linie was, die heeft geprofeteerd, deze zal ons troosten over al onze arbeid en over de smart onze handen. Omdat die man zag en beleefde en gevoelde dat het gehele leven vol van smart en vol van droefheid was.
Jacob die heeft op Farao betuigd, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen geweest. Denk aan de moedeloosheid van Mozes. Denk aan de weg van een Gideon die tegen die engel zei toen hij 's nachts daar stond te dorsten. Indien de Heere met ons waren, dan zou ons al de kwaad niet overkomen zijn. Denk maar aan wat een Jabes getuigd heeft, dat het kwaad er niet al te zeer smarten mocht, dat God hier in dit leven over hem brengen zou. Asaf, die heeft er ook geen gedachten over kunnen vormen. Het is hetzelfde mensen als dat we gaan trouwen. Als jonge mensen gaan trouwen, dan komen er problemen naar voren waar ze, voordat ze getrouwd waren, nooit met elkaar over hebben gepraat. Nooit. Ze hebben het wel druk gehad over een huis dat ze zouden gaan bewonen, over meubels die ze zouden kopen. En over alles en nog wat. Maar er zijn problemen waar ze nooit over gepraat hebben. Omdat ze er absoluut vreemdeling van zijn. En een mens die moet het eerst ondervinden. Die moet er eerst ingezet worden om te beseffen wat een problemen en wat de moeilijkheden het zijn. Zo is het met de gehele weg die God hier met zijn volk op de wereld houdt ook. En Gods volk zelfs. Ze nemen allemaal, de een zowel als de ander. Ze nemen de weg in het licht op, maar ze moeten de weg in de donker gaan uitleven. Er heeft niet één mens opgerekend. Asaf die rekende er ook niet op. Asaf die heeft gedacht dat het zo naar de hemel zou gaan. Ze zullen gaan van deugd, totdat ze in Sion al met vreugd komen. En daar de Heer aanschouwt. Dat is in de harten van al Gods kinderen. Ze denken dat ze voor en toe bereid zullen worden om God te ontmoeten. Als God veel van de eerste liefde in haar hart heeft, dan denken sommigen dat ze kort bij de dood zijn. Dan denken sommigen dat het maar een enkel stap meer is. En ze zijn verlost, ze zijn alle moeite te boven. Sommigen die spreken er zelfs over dat ze denken, zal niet lang meer duren. Want de koning die heeft me gebracht in zijn binnenkamer. Ze krijgen vandaag dit en ze krijgen morgen dat. Ze kunnen van dag tot dag kunnen ze wel zingen. Ze zijn in God verblijd, de wereld die ligt eronder. De zonde die ligt eronder, de natuur die ligt eronder, de karakter ligt eronder. Ze hebben zo gemakkelijk leven. Ze denken dat het zo naar Sion gaat. Dat denken ze. Maar de praktijk van het leven leert het wel ons. Gods volk. Ze krijgen geen twee hemels. Nee. Daar is er maar één voor dat volk bereid. En dat is wanneer ze straks dit aardse jammerdal zullen verlaten. Wanneer ze straks opgenomen zullen worden in eerlijkheid. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Allemaal verdrukking. Niet anders als verdrukking. O, Gods volk krijgt wel eens in Elim, waar 12 fonteinen en waar 70 palmbomen zijn. Ze krijgen wel eens een ogenblik dat ze mogen rusten. Dat ze mogen zingen, hier wordt de rust geschonken. En het vette van het huis gesmaakt. Maar als ze daar weer een enkel ogenblik aan het bijeen neergelegen hebben, verfrist zijn geworden, verkwikt, en dat ze weer nieuwe moed en kracht hebben gekregen, dan zegt de Heere tegen Mozes, zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Want je kunt wel begrijpen, als ze nu aan Elim hadden kunnen blijven, dan hadden ze nooit meer over Canaan gedacht. Nooit. Zo is het met het volk van God ook. Vanzelf als we hier in de wereld een Elim hadden altijd, als we hier geen last van onszelf hadden, en geen last van de wereld en van de duivel en van de zonde, dan konden we hier best leven. Dan is er heel geen noodzakelijkheid om weg te komen. Hè? En vooral als we nog een huisje hebben om te leven en we hebben nog een beetje te eten en te drinken en we hebben niet al te veel moeite en ellende in de wereld, maar dan is het heel zo gezellig hier. Hè? Nee, heel niet. Maar vanzelf in de wereld zult te verdrukken in de wereld. En God die is zo goed voor zijn volk, al kunnen wij dat niet bekijken, maar God die is zo goed voor zijn volk, dat er nu verdrukking en kruis en moeite voor zijn volk bereid heeft en toebeschikt heeft. En dat een allerlei soort van kruis en van druk op de zielen komt te binnen. Ledenboer die bad eens een keer, Heere, zegen uw gezegenden. Met druk, met kruis en met armoede aan. Maar daar zijn er ook een beetje om dat te bidden. Om daar nu een zin in te krijgen. Ons vlees dat beheert dat niet. Nee. Ons vlees dat beheert hier in de wereld een makkelijk leven. Die discipelen die hadden 3 jaar eigenlijk een makkelijk leven gehad. 3 jaar in de kerk gezeten. Dat is voor een kind van God nu aangenamer als om in de kerk. En dan onder een leraar. Waar de kerk van zegt, wie is een leraar gelijkheid? Wij blijven maar stunts. En die ene die niet struikelt in een woord, die is een volmaakt man. Machtig om zijn gehele lichaam in toon te houden. Er is hier in Gods kerk niet één leraar die een goed preekje kan doen. Niet één. Het is altijd en altijd en altijd vol gebrek. En vol van tekorten. Altijd. Er kan geen mens hier een volmaakte preek leven. Maar de Heer Jezus die deed het wel. Omdat het de waarachtige God zelf was. Al wat hij van de Vader gehoord en geleerd had, dat heeft hij verkondigd. Die heeft de volle raad Gods verkondigd. En dan hebben die discipelen, die hebben daar 3 jaar onder gezeten. Onder die persoon waarvan de kerk zingt in Psalm 45. Genade is uitgestort op uw lip. Ze hebben zijn wonderen en zijn tekenen gezien. Ze zijn door hem onderhouden. En ze hebben door hem een makkelijk leven gehad voor 3 jaar. Een leven eigenlijk zonder enige tijdelijke zorg. De Heer Jezus die heeft in Lucas 22 gevraagd, heeft u ook iets ontbroken? En ze hebben gezegd, nee. Als ik u uitzond zonder buidel en zonder malen en zonder schoen, heeft u ook iets ontbroken? Bij de ene kregen ze lunch, bij de ander die stopte ze een beetje geld weer in de handen. Bij de anderen, als ze 's morgens opkwamen, stonden er weer nieuwe schoenen voor de klaar. Zo'n liefde was voor die discipelen, toen ze overal door het land gingen om het woord van God te gaan verkondigen. Ze hebben in die tijd nooit geen klappen gehad. Maar na de dag van Pentecost, na de Pinksterdag, toen is het anders geworden. Toen ze de leer van vrije genade gingen verkondigen. Niets van een mens, maar alles van God. Toen hebben ze soms zoveel klappen gekregen dat Paulus die lag zomaar langs de straat. Dat ze dachten dat het dood was. Zo hadden ze hem afgerond. En toen ze zijn vrienden kwamen om hem te begraven. Toen stonden ineens weer op en hij ging zo naar de priester toe. En die vermaande ze om toch bij de waarheid te blijven. Wetende dat ze door vele verdrukkingen zullen ingaan in het koninkrijk God. En zijn gezicht die was er maar gekloot. Van al de striemen en wonden die hij had. En zo stonden we te preken. Vanzelf, dat was geen wonder dat die jonge Marcus, dat die weggelopen is. Paulus die ging er ook veel te ver in vanzelf. En Barnabas die was te slap. Maar Paulus die was ook niet op zijn plaats daar. En die karakters die kwamen tegen elkaar later. Toen Barnabas Marcus weer mee wil nemen. En het weer eens zou proberen met die jongen. Maar het was een jongen met genade. Het was een jongen die kennis aan de zaken had. Maar Paulus die zei nee, niks ervan. Niks. Die blijft maar thuis. Ze hebben toch niks aan gelende mee. Die loopt toch maar weg. Ja. Dat karakter dat kwam ook een beetje van vanzelf ongeliefd. Als we toch aan onszelf en overgelaten worden, waar zijn we dan toch die treurige schepsels? Ja, Paulus die is ook later terug moeten komen, want later hij zei hij is mij zeer nut tot de dienst, Marcus. Dus, oh ja, als je maar terug mag komen. Als je maar terug mag komen. Maar in de wereld zult ge verdrukking hebben, staat er. Dat hebben die mensen niet gedacht, daar hebben ze heel niet op gerekend. Oh. Als God een mens bekeert en hij krijgt van die liefde zoveel in zijn hart. En van die vrede die alle verstand te boven had. Dan is het toch de weg naar de hemel zomaar een weg van rozen en bloemen zou zijn. Werk. En dan kan je goed begrijpen dat in die tijd. Dat men dan zingt, kom ga met ons en doe ons wij. Dan kan je begrijpen dat die mannen een slip van de Joodse man aangrijpen. En dat ze zeggen, we zullen met u gaan, want we hebben gezien dat de Heer met u is. Maar als je nu zoals die drie jongeren in het vuur geworpen moet worden, en je moet met die oude Daniel 84 jaar oud in de leven kan geworpen worden, om dan ook mee te gaan, dat is wat anders. Dan is er genade van de hemel toe nodig. In de wereld zult ge verdrukking hebben staat. En die verdrukkingen. Die zijn geen zaak van vreugde. Als ze tegenwoordig zijn. Dan zie je bij Jacob, hij zegt, al deze dingen zijn tegenwoordig. Dan zie je bij Job, toen er op aan ging komen, toen vervloekte hij zijn geboortedag. Toen het bij Jeremia er op aan ging komen, toen wisten ook dat er nog geboren was. Dus voor ons vlees, daar zijn de beproevingen niet zo aangenaam en de verdrukkingen. Wanneer een mens in de smelkroes geworpen wordt, om van aardsgezind, hemelsgezind gemaakt te worden, dan schreeuwt er alles tegen wat in de mens is. Maar de Heer Jezus, die wil zijn discipelen erop voorbereiden. In de wereld zult ge verdrukking hebben. O, ge zult straks voor wegen geplaatst worden, die voor uw vlees zo bitter zijn en zo moeilijk. Maar dat is nu in mijn testament beschreven. Dat is nu mijn laatste wil. En weet ge waarom? De apostel Paulus die schreef in Romeinen 8 vers 28. Want wij weten dat degenen die God lief hebben, dat die alle dingen moeten medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Waarom zijn de verdrukkingen zo noodzakelijk? Ze werpen van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, namelijk degenen die door dezelfde geoefend worden. Waarom zijn ze zo profijtelijk? Eer dat ik verdrukt werd, dwaalde. Maar nu geleerd, onderhoud ik uw weg. De verdrukkingen die zijn profijtelijk, de verdrukkingen die zijn noodzakelijk, de verdrukkingen die zijn voor Gods kerk zielzalig. Ze zijn gronden tot eerlijkheid en ze zijn ook tot bevestiging van de kindschap en van de staat der genade. Wel gelukzalig, zegt Job, is de mens die God straft. Daarom verwerpt de kastijdingen des Allerhoogste niet, want hij doet smarten aan en hij verbindt. Het is tot de verheerlijking God en tot de bevestiging van het leven. Van het kindschap in Hebreeën 12 staat er, dat als je zonder kastijding zijt, dan zijt ge een bastaard en niet een zoon. Daarom, God die komt zijn volk door de druk te oefenen, en God die komt zijn volk door het lijden te heilen, in de wereld zult ge verdrukking hebben. En u zegt, de Heer Jezus, die heeft bij die bekendmaking in onze tekst, die heeft een opmerking. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Zal hier in de wereld niet meevallen. Er zullen tijden zijn dat het moeilijk voor u zijn zal. Maar dan zegt Christus, heb goede moed. Niet alleen het moed, maar het goede moed, zegt de Heer Jezus. Onze natuur, die ligt ervoor open om met God te twisten wanneer we verdrukkingen komen. Om God te verdenken in zijn wegen die hij met ons houdt. Gideon, die we straks reeds noemden, die zei, als de Heeren met ons waren, dan zou ons al de kwaad niet overkomen zijn. En als nu die tijd niet zo geweest was, en die man die had daar die s'nachts verdossen, was dan die engel naar hem toegekomen? Dus die Gods ontmoeten, die had hij in de druk. We moeten in de druk komen om God te kunnen ontmoeten. Paulus op die Adriatische zee, waar ze in 14 dagen geen zon of sterren te gezien hadden, 's nachts toen kwam die engel en die zei vrees niet. En die had de verzekering dat ze alle 278 gehouden aan land zouden komen. Heb goede moed. Een mens die ligt er zomaar voor open om moedeloos te worden. En moedeloosheid, dat is niet anders als vijandschap. Moedeloosheid, dat is geen godzaligheid. Nee, maar dat is vijandschap tegen de wereld. En dan vanzelf, als God ons in de druk brengt, dan in de meeste gevallen, komt de vijand, die komt er ook bij. Met zijn pijlen om onze zielen te doorschieten, om ons hart te doorwonden. Waar is nu die God op wie gebouwd en aan wie dat u zaak vertrouwt? En dan is het alsof alles in het ogenoegen Gods ligt. En of het alles over ons komt, omdat de Heere ons niet lief heeft en omdat God ons haat. Maar voordat u al die gedachten en overleggingen in uw hart zullen opreizen, discipelen, heb goede moed, zegt de Heer Jezus. Goede moed, als God door de diepte met u gaat, als God rouw over u brengt, als God u in armoede laat delen, wanneer de tegenheden en de moeite vermenigvuldigen, heb goede moed. Als bijna om ieder man sterft, de twee jongens worden weggenomen en daarin dat vreemde Moab begraven moeten worden, heb goede moed, Naomi. Ja. Want het zal de weg zijn dat een heidense rit straks uit Moab zal worden gebracht, die een van de moeders zal worden van dat gezegende vrouwenzaad waaruit Christus zal worden geboren. Als Jozef verkocht wordt naar Egypte, dan zegt Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. Maar later dan zal het openbaar worden dat Jacob wel tegen al die dingen was, maar dat die dingen niet tegen hem waren. Jozef die zegt tegen zijn broers, gij lieden wel, gij hebt het kwade deed een kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht, opdat het zijn zou gelijken, het is te leven. Het goede moed. Maar hoe is het nu mogelijk dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, heb goede moed? Hoe kan dat? Waar komt dat nu vandaan? Waarom zegt de Heer Jezus nu zulke dingen tegen zijn discipelen? Ten eerste, omdat de liefde waarmee de Vader ze lief gehad heeft, een eeuwige liefde is. In Jeremia 31, daar staat, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En u hadden die discipelen, die hadden tevoren al gevraagd of de Heer Jezus voor hen bidden zou. Maar Christus die had gezegd, ik zeg niet dat ik de Vader voor u bidden zou, want de Vader zelf heeft u lief. De verdrukkingen, dat zijn bewijzen van de vaderlijke liefde over zijn volk. Met de wereld handelt God af als de dood komt. Hier handelt God af met zijn volk. En daar staat in Malachi 3 dat hij zal zitten louterende en reinigende en de kinderen van Levi zal reinigen. En dat ze daarna en nu die Christus, die komt dat volk hier te beproeven. Die komt ze door al die verdrukkingen heen te leiden. Waarom? Opdat ze meer en meer ten beelde zijn zoons zullen gelijkvormig worden. Die smeltering bij de smeltkroes, die zit daar alleen maar om erop te letten dat al het schuim van dat ruwe metaal eraf gaat. En die zit daar maar te wachten totdat hij in die edele metaal zijn eigen beeld aanschouwt. En zodra dat hij zijn beeld in aanschouwt, dan is de smelter met het smelten klaar. Als Jacob op zijn sterrenbed zit, en daar heb ik leer van, als een valt onder het welbehagen is, dan kan er zijn benen samenleggen. En dan wordt hij zo in heerlijkheid opgenomen. Dan is zijn zoon bereid voor de eeuwige heerlijkheid. Het goede moed, zegt de Heer Jezus. Daar is geen reden moedeloos te zijn. Want het is een bewijs van de liefde des vaders, van de liefde des zoons, van de liefde des heilige geestes, die gereed is om zijn gemeenschap u te doen proeven en smaken. Elkana die zei tegen zijn moedeloze vrouw, ben ik je niet beter dan die zoon? Maar die arme stumper die wist ook niet wat te zijn. Oh nee, want die had ook geen kennis eraan, aan de zaak. Die stond erop zomaar blind voor. Die man die heeft nu werkelijk gedacht dat zijn liefde de smart van de zielen kon wegnemen. Maar dat kon niet. Nee. Ze kon alleen maar blij zijn wanneer God de beerte van de raad dacht. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zegt haar, ik ben u eigen alleen. God spoort, dat zal in God vreugd. Dat zal in God verblijd zijn. Wanneer ze God tot het deel krijgen. Wanneer het waar zal worden, de Heer. Is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Het goede moed, wanneer de druk en kruis en tegeneen ons op die plek zullen brengen, dat we met Asaf in het heilige, dat we een groot feest bij God zijn, dat we mogen zeggen, gij hebt me recht raam gevat. Gij zult me leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opneem. En wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde? Nevens u toch lusten. Wat is de grootste, het grootste voorrecht dat een kind van God hier in de wereld ontvangen kan, denk je? Je zou zeggen, met God verenigd, inderdaad, dat is een groot voorrecht. Maar wat is nog groter voorrecht dan met God verenigd? Als Gods kind aan God genoeg mag hebben. En als ze nooit genoeg van hem kunnen krijgen, dat is de grootste voorrecht. Ja. De grootste druk, ik heb het wel eens meer gezegd hier van de preekstoel. De grootste druk, en als je benaderd hebt, dan zou je met je hand staat erop vallen. Dat weet ik, kan niet anders. De grootste druk voor een kind van God, dat is niet het verlies van dit of dat. Armoe, ellende, verhuizingen, vertrappingen, versmaden. Nee, maar de grootste druk voor een kind van God is dat er niet bij een God kan komen en dat er niet onder God kan bukken. Dat is de grootste druk die voor dat volk hier bestaat. Maar de grootste blijdschap die is, ook als we voor God mogen verspelen. De grootste blijdschap. Je leest van de apostel Paulus, want de Heer vergist zichzelf niet. O, die man. Een held des geloofs. Ik kan er niet anders van zeggen. Een held des geloofs. Een grote ster aan de kerkenheden. Die heidenapostel. En hij had, want er was er een van diegenen die je moest veroordelen en ondervragen. Die zei, die man die kon losgelaten worden als hij zich op de keizer niet gaat beroepen. Maar Paulus die zegt, nee, ik heb me op de keizer beroepen. En hij was net zo blij als een kind dat hij naar die keizer is mocht. Daar wou hij ook eens tegen preken. Daar wouden ook eens tegen kregen. Ja. En toch heeft die lieve Paulus, die had ook zijn benen nog moeten breken op de weg naar Rome, naar de keizer. Die heeft zijn benen ook nog moeten breken. En die heeft daar een wegje gekregen, waar ze ook nog nooit over gedacht had, dat nog door en in. Nee. Want op dat schip op die Adriatische Zee, die andere mensen, ze kon niet meer eten of drinken, vanwege de benauwdheid. En hij was niet benauwd. Die zei, deze nacht heeft een engel des Heeren bij me gestaan. En er zal geen leed ons overkomen. We komen allemaal aan de overkant. Je zou zeggen, man, dat moet je nu eens vasthouden. Ja, maar die is ook uitgeraakt. Oh, die man is ook uitgeraakt. En hoe korter dat nu bij Rome kwam, hoe meer dat ze van binnen gingen praten. en hoe moedelozer dat hij zal zijn. Ja. Maar toen hij bij die drie tavernes, bij die drie tavernes, die broeders ontmoette waarom, dan staat er dat een God dankte en hij greep niet. Ja. En als nu die man niet moedeloos geweest was, had hij geen moed moeten grijpen. Dus die man die is ook moedeloos geworden. Want ge weet niet van hoedanige geest hij bent. En die man, die heeft dat ook nog uit moeten leven. Zonder mij kunt ge niets doen. En ik vermag alle dingen door Christus in uw kracht. En u blijft ervoor dat volk van God maar één zaak om. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Och Heer, ik heb geen moed. Ik laat de moed telkens maar zakken. Ik word maar moedeloos, ik word maar verdriet. Ik zie maar geen doorzicht in. Heb goede moed, och lieve God. Lieve Heer Jezus, alsjeblieft. Lieve Heilige Geest. Geef me nog eens moed. In het, zoals je beloofd hebt. In het kruis heeft hij heel goede moed. Zonder troost en niet zullen sterven. En waarom? Waarom? We gaan het zien. Uit Psalm 132, het laatste vers. Wat vijand tegen hem zich kan. Mijn hand. Mijn onweerstaanbare hand. Zal hem bekleed met schaamte en schande, maar eeuwig vloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Psalm 132, het 12e vers. Een voorzegging van den scheidenden Christus uit zijn laatste deel. Een bekendmaking, een opwekking. En tenslotte de grond waarop hij zijn volk troost. In de wereld zulke verdrukkingen. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Erskine, die heeft in een preek gezegd. Dat Gods volk kan overwinnen. Op drieërlei wijze. Ik hoop dat je die preek ook zult kennen, dan kan je het weten of het te waar is, als je het weet. Hij zegt, je kan overwinnen door vechten. Je kan overwinnen door weglopen. Jozef die overwon toen hij wegliep. Maar hij zegt, je kan ook overwinnen door rust. Rust. In God door Christus. Rusten in dat volbrachte werk. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en daar liefelijk loont op haar liefste? Ik heb de wereld overwonnen. En wat gaan we ten eerste nu onderstrepen uit dat laatste stukje van onze tekst vanmiddag? Ik. De eeuwige zone Gods, eens wezens, met een vader en met een heilige Geest. Ik, die betuigde tot Mozes in de brandende brandbos, ik zal zijn die ik zijn. Wie is die ik? God wil van al te prijzen tot in de eeuw. Wie is die ik? De Vader zegt in Psalm 89. Ik heb hulp besteld bij een uit. Die machtig is om te doen. Ik, de grote overwinnaar. Die als middelaar, scheidend van deze aarde, tot de moeder van zijn krachteloze volk gezegd heeft, Mij is gegeven, allemaal. In de hemel en op de aarde. Ik, dat is die persoon die zich openbaart aan Johannes op Patmos. In het eerste kapitel en die zei, vrees niet, ik leef. Ik ben dood geweest en zie ik leef. En ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Wie is die grote ik? Ik heb de wereld overwonnen. Dat is die persoon die op zijn kleed en op zijn dij geschreven is. Koning der koning en Heere der Heer. Dat is nu die grote ik, die voor het aangezicht van zijn vader verschijnt, zoals hij verschenen is in de raad des vredes, zoals hij verscheen toen hij met zijn bloed inging in het binnenste heiligdom, maar zoals hij verschijnen zal in de dag des oordeels, ziet hier ik en de kinderen. Die mij de Heere gegeven heeft. Ik heb de wereld overwonnen. De prins van de wereld, dat is een duivel. En dat hij een grote macht heeft, dat hij zelf bekend is. Gaat beter om een theater te bouwen dan om een klein kerkje bij elkaar te krijgen. Hij zei tegen Christus, indien dat hij nedervalt mijn aanbid, dan zal ik al de koninkrijken der wereld geven. En Gredi zegt in een van zijn doorluchte preken, als we meer van de duivel wisten, dan zou er meer benauwd van wezen. En het is inderdaad, want het is een student van bijna 6000 jaar. En denk er om mij mee te doen, krijgt mensen dat verschrikkelijk is. Wat kan er hier niet plagen? Wat kan er niet zorgen? Wat kan er je niet krijgen? Wat kan er je niet in de ellende brengen? Soms voor dagen en weken en maanden, daar niet uit te kunnen komen. Dat je ook niet op kan liggen. Dat je met een gesloten mond over de wereld moet gaan. Hij stond aan de rechterzijde van Josia om hem te wederstaan, wijzend op zijn vuile kleding. Totdat de Heere zei, de Heere schelde, gij die Jeruzalem verkies, is deze niet een vuur dan met het vuur. Ik heb de wereld onderwerpen. Och mensen, Gods lievelingen, Gods keurlingen, Gods juwelen. Bij al wat ze gekregen hebben, ze kunnen van zichzelf en ik binnen. Zodra Christus opstaat uit de doden in de hof van Jozef van Arimathea, dan gaan de wachters, die werden als doden en die vluchten naar de stad. Maar van tevoren niet, er was geen een van de discipelen die straks de banier van koning Jezus over de wereld zouden dragen, die moed hadden om met graf te komen. De vrouwen die hebben het van verre aanschouwd. Maar van de discipelen is er geen eentje geweest die er natuurlijk is. Maar toen Christus opstond in de majesteit van zijn eer, van zijn godheid. Toen werden ze als dood en ze vluchten naar de stad. En daarom dat een die zingt van uw Heere hoed. Is dat mijn verwachting. Hulp en troost vroeg en spaar. Want over u volk hier stort gij goede tier, zeer rijkelijk uw genade. En wat zijn ze gelukkig die in de overwinning van hem begrepen zijn. Ik heb de wereld overwonnen. Is het voor Christus ooit of te immer een open vraag geweest overwinning van de wereld mee? Want die wereld die was al overwonnen, eer dat hij hem overwonnen had. In de eeuwige besluiten des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. En toen Christus dat zei, ik heb de wereld overwonnen, toen stond er nog voor zijn kruis. En Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 15, dat hij aan het kruis getriomfeerd heeft, over alle machten en over alle overheden. En dat is in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Toch hij zegt, en ik heb de wereld overwonnen. Christus was zeker van zijn zaak. Hij was er zeker van. En hoe zwaar dat zijn lijden geweest is en hoe bitter zijn verdriet. Wie is deze die van Eden komt met de strijkelde klederen van Bosraad? Die rood is aan zijn gewaad. Die de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met hem. Hij heeft zich getreden in zijn toren, betrapt in de grimmigheid. Omdat het dat der braaf in zijn hart was. En het jaar van zijn verlossing dat was de toren. Ik heb de wereld overwonnen. Discipel, volk van God. Je hebt de overwinning niet meer te bevechten. Want die wereld die is overwonnen. Die is overwonnen. En u zal ook de wereld in je hart overwonnen worden. De grootste overwinning. En straks, dan zal het koninkrijk aan God en zijn vader overwinnen. En God zal zijn alles en dat in alles. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar het goede niet. Ik heb de wereld overwonnen. Christus, de grote overwinnaar, die voldeed aan Gods recht, die Satan zijn kop vermodderde, die een eeuwige gerechtigheid voor zijn volk teweeggebracht heeft, die overwonnen heeft, en u zal al dat volk dat in hem begrepen is. Dat zal overwinnen door het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en van het land. Geliefden, wat zou het dan wel dat zijn als we niet allen erin opgesloten waren. En allen in de vrede. O, dan kunnen we onze weg met blijdschap wel wijzen. Maar als we daar nu niet in besloten zijn. Als jullie nog leven zoals we geboren zijn. Als je nog nooit door God overwonnen bent. Als het nog nooit waar geworden is. Het woeste volk zal voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof. Of jong en oud, klein en groot. Dat het nog gebeuren mocht eer dat het voor eeuwig. Voor eeuwig. Voor eeuwig te laat zal zijn. Oude vandaag. En jong van jaren, dat ge uw knieën nog leerde buigen, eer dat ze kapot gebroken zullen worden. Want dat zou verschrikkelijk zijn. Als je straks voor die geduchte rechter gesteld zullen worden. Die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou brengen ze en slaat ze van de voeten dood. Kinderen, zoek de Heere nog in de dagen van je jeugd en van je jongenschap. Dat je voor hem nog buigen, want jong en oud, die het voor hem verspelen mag, die heeft het voor eeuwig gewonnen. En als je hier bukken mag voor hem en voor zijn majesteit, dan zou je zekerlijk ervaren, mild aan, vriendelijk ook, zijn wij van eeuwigheid, volk van God, verblijft u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Amen. Heere, ge mocht de waarheid nog bekrachtigen.
heilig het nog in het midden van de gemeente, aan jong en oud en klein en groot. En dat het nog tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winst mag zijn, ook straks waar dit woord nog zal gehoord worden. Op andere plaatsen en ook in ons oude vaderland, gedenk nog des ontfermers uit louter goedheid. Aan al dat verstrooide volk, hier en her en daar. Och Heere, sterk uw erven, verkwik uw gunstgenoten. En bemoedig degene die in druk en onder kruis gebogen gaan, dat ze mochten zeggen, ik ga zo met mijn kruis naar mijn vaders huis. En dat de verdrukkingen lijdzaamheid werken, de lijdzaamheid bevinden. En de bevinding hoop en de hoop beschaamd niet, omdat de liefde God is uitgestort in raten door de Heilige Geest. Gedenk ons in het overgevonden dag, breng ons nog andermaal samen, in uw gunst, in uw vrede. Gedenk aan die dochter die in deze week naar het oude vaderland hoopt te reizen. Met een van haar bekenden die hier ook uit die stad enkele maanden vertoefd heeft. Heere, dat ze veilig geleid mogen worden en hier her en der uitgebracht. En dat het nog in uw gunsten mocht zijn en dat we in al onze wegen mochten kennen. Maak het wel met uzelf en uit vrije goedheid van Jezus willen amen. De psalm 57, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Want mijn ziel betrouwt op u alleen, mijn toevlucht is de schaduw vleugelen. Ik berg mij daar voor alle tegenheen, totdat u macht de vijand zal beteugelen. Psalm 57, het eerste dat nodig is, het tweede vers. zondag zal de collecte zijn voor de zending. En donderdagavond om 7:15 hopen we in het Hollands voor te gaan. Ontvang u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijn genade. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.